Diolch wedi.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Presenteert nieuws, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. From Indonesia to the world. Luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Ik ben Ina Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Hebben we ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. De vice-president hoopt dat Indonesië en Singapore de wereldwijde economische stabiliteit zullen aanmoedigen. Indonesië is de wereldvierde investeringsbestemming. Dit is nieuws compleet. Vice-president Ma'ruf Amin hoopt dat bilaterale samenwerking tussen Indonesië en Singapore de economische stabiliteit kan versterken, zowel regionaal als mondiaal, vooral te midden van de COVID-19-pandemie die de wereldwijde economische groei bedreigt. De hoop werd door vice-president Ma'ruf Amin rechtstreeks telefonisch overgebracht naar de vice-premier van Singapore, Heng Swee Keat, via de telefoon vanuit de residentie van het kantoor van de vice-president in Jakarta op donderdag. Vice-president Ma'ruf zei dat hij hoopte dat de twee landen samenwerking zouden kunnen verkennen die de creatie van economische stabiliteit in de regio en de wereldwijd ondersteunt. De COVID-19-pandemie die meer dan 200 landen in de wereld trof, zorgde ervoor dat veel regeringen beleid voerden dat van invloed was op de economische groei. Daarom hoopt vice-president Ma'ruf dat de bilaterale betrekkingen tussen Indonesië en Singapore kunnen blijven groeien en beter worden, zodat verschillende samenwerking tussen beide stabiele economische omstandigheden kunnen creëren. Bij die gelegenheid begrootte de vice-president ook via vice-premier Heng aan premier Lee Hsien Loong en president Halimah Yacob. De coördinerende minister van Maritieme Zaken en Investeringen Luhut Binsar Panjaitan noemde Indonesië de nummer 4 investeringsbestemming ter wereld. Luhut Binsar Panjaitan zei dat Indonesië zich richt op een groene economie op het risico op klimaatverandering te verminderen. Luhut zei dit tijdens een videoconferentie met de kanselier van de State Islamic University UIN, State Islamic Institute IAIN en Staatsuniversiteiten in Jakarta op woensdag. Er werd gezegd dat de focus lag op het investeringsgebied dat werd aangemoedigd, namelijk mineralen downstreaming, ontwikkeling van lithiumbatterijen, transport, hernieuwbare energie en vermindering van CO2-uitstoot. Indonesië heeft regels voor landen die in Indonesië willen investeren, zoals milieuvriendelijk zijn, lokale werknemers opleiden of kennis overdragen, technologie overdragen en Indonesië toevoegde waarde bieden bij het verwerken van minerale hulpbronnen. De ambassade van de Republiek Indonesië, KBRI in Londen, moedigt start-ups of start-up van financiële technologie en FVK aan om te investeren in de digitale sector in Indonesië. Dat komt omdat de ontwikkeling van de digitale economie naar verwachting zal toenemen na de COVID-19-epidemie. Er zal een nieuwe normaal leven worden gevormd dat wordt gekenmerkt door een toename van consumententrends voor het op technologie gebaseerde producten, zoals e-commerce, e-betaling en e-transport. Dit zorgt voor uitdagingen en kansen voor de ontwikkeling van de digitale economie, met name de financiële technologie-industrie in Indonesië, de grootste markt in Zuidoost-Azië. Om deze reden worden Britse start-ups in financiële technologie aangemoedigd om te profiteren van deze trends en kansen door te investeren in Indonesië. In de virtuele chat panel sessie leverde OVO CEO Jason Thompson drie belangrijke dringen op die door investeerders in de digitale economie moeten worden gedaan om de Indonesische markten te kunnen betreden en te slagen. Waaronder een delocalisatie door oplossingen aan te passen in grote steden in heel Indonesië, niet alleen geconcentreerd in Jakarta. Ten tweede moeten investeerders mogelijk jassen en groot consumentenbestand omarmen door het test trial aandeel uit te voeren. LG Electronics heeft twee televisieproductielijnen verplaatst van Gumi, Zuid-Korea, naar de fabriek in Indonesië, gevestigd in Cibitung, West-Java. De schriftelijke verklaring van LG Electronics Indonesië legde uit dat het verband hield met het plan van LG Electronics om haar TV-activiteiten uit te breiden, met het oog op diversificatie en vergroting van de productiecapaciteit. Het belangrijkste onderdeel van deze strategie is de LG Cibitung Fabriek in Indonesië, die het nieuwe regionale centrum voor het bedrijf zal worden. Met twee productielijnen van de in totaal 6 productielijnen in de momenteel in Gumi, Zuid-Korea draaien. De verhuizing zal naar verwachting de efficiëntie van de LG TV-productie wereldwijd verhogen, waarbij Gumi zijn status behoudt als een controlecentrum dat meer werken doet voor andere zich ontwikkelende LG-bedrijven. De rol van LG Gumi als controlecentrum voor de TV en display wereldwijd zal nog belangrijker zijn met haar plannen om high-tech displays te produceren, zoals ultra-premium TV's en medische monitoren. Gumi wordt een onderzoekscentrum en testplaats voor efficiëntere productieprocessen. De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag dat hij mogelijk een persoonlijke ontmoeting van de G7-leiders nabij Washington op 20 mei nieuw leven in wil blazen, nadat hij eerder de persoonlijke bijeenkomst van wereldleiders tijdens de nieuwe coronaviruspandemie had geannuleerd. Trump tweette dat hij overweegt om de G7 op dezelfde of vergelijkbare datum in Washington DC in het legendarische Camp David te verplaatsen. In maart had de Republikeinse Amerikaanse president de voor juni geplande fysieke top geannuleerd, toen hij naar een videoconferentie verhuisde, omdat landen voorstelden met de sluiting van internationale reizen en meerdere Amerikaanse sluitingen tijdens de uitbraak. De discussie van april en mei van de leiders werden ook verplaatst naar de teleconferentie. Maar in een tweede zei Trump dat het houden van een persoonlijke top een symbool zou zijn van de Verenigde Staten en andere landen die willen terugkeren naar het normale. Iets wat de president heeft aangedrongen moet snel gebeuren, ondanks zorgen van de volksgezondheidsexpert. Alle 50 Amerikaanse staten hebben geprobeerd om vanaf woensdag tenminste gedeeltelijk opnieuw te openen, hoewel de hoofdstad van het land en de omliggende buitenwijken grotendeels gesloten blijven. Camp David ligt ongeveer een uur rijden ten noorden van Washington in Turmond, Maryland. De zware cycloon Ampan heeft in India en Bangladesh aan zeker 84 mensen het leven gekost, melden overheidsfunctionarissen. Een 5-jarige jongen en 13-jarige meester lieten het leven doordat ze onder een boom terechtkwamen. De storm heeft dijken en duizenden huizen vernield. Miljoenen mensen zijn geëvacueerd. De coronacrisis komt daar nog eens bij op. Er wordt naast veel doden door het natuurgeweld gevreesd voor tal van nieuwe besmettingen. Ampuan kwam woensdag aan land in de dichtbevolkte Indiase stad West Bengalen. Er werden windstoten tot 185 km per uur gemeld en meters hoge golven gezien. De zwaarste getroffen gebieden zijn volgens een hoge stadsfunctionaris moeilijk bereikbaar vanwege het heftige weer. Een reddingswerker verdrong daardoor. In miljoenenstad Kolkata, de hoofdstad van West-Bengalen, vielen bomen en elektriciteitspalen om door de harde wind. In grote delen van de stad viel de stroom uit. In Bangladesh kwamen zeker 5 mensen op het leven door ampaan. Geschat wordt dat 3 miljoen mensen in het land zonder stroom zitten. De stroom neemt af in de gracht naarmate die landingswaarts trekt, met de Indiase National Weerdienst donderdag. Naar verwachting gaan ampaan de komende 2 dagen via Bangladesh richting de Himalaya en brengt fikse neerslag met zich mee. Er kan 200 mm regen vallen in Bangladesh en 300 tot 400 mm in het oosten van India. Het risico op overstroming blijft groot. Beste luisteraars, dat was nieuws van vandaag.
COVID-19 versus complottheorieën. Het begin van mei 2020 is eigenlijk de eerste fase van herstel van COVID-19 voor verschillende Europese landen. Italië, Duitsland en zelfs Spanje beginnen geleidelijk de lockdown te openen. Het lijkt erop dat de coronastorm in sommige van deze landen als overwogen wordt beschouwd, maar niet met Amerika. Gegevens van het Johns Hopkins ziekenhuis stellen dat het aantal mensen dat door COVID-19 is gedood nog steeds vrij hoog is. Dat bereikte in het begin van mei meer dan 60.000 mensen en het lijkt erop dat het aantal zal blijven groeien. Gezien het aantal slachtoffers dat moeilijk te controleren is, heeft president Donald Trump allang problemen. Vooral omdat China het dodental bij de pandemie in Wuhan heeft vrijgegeven, slechts ongeveer 3.000 mensen. Veel kleiner dan de slachtoffers van COVID-19 in Amerika. Tijdens een persconferentie in het midden van april zei Trump dat Amerika een diepgaande studie zou doen naar de verspreiding van het COVID-19-virus en de gruwelijke gebeurtenissen die het veroorzaakte. En later beweerde Trump zelfs dat hij bewijs had van waar de bron van het COVID-19-virus vandaan kwam. Er zijn verschillende theorieën naar voren gekomen. De Amerikaanse media melden dat het virus van het Wuhan Virology Institute naar een nabijgelegen dierenmarkt lekte. Er wordt gezegd dat het virus niet voor massawapens is geproduceerd, maar om te laten zien dat China veel beter en geadvanceerder is in het omgaan met het virus. Maar tot dusver heeft Trump geen sterk bewijs van zijn bewering kunnen leveren. Een andere theorie kwam naar voren en verklaarde dat Amerika dit virus eigenlijk al lang produceerde. Bill Gates zou sinds 2015 de wereld eraan hebben herinnerd dat er een uitbraak zou plaatsvinden en Microsoft bereidt nu corona-antivirus serum voor. Wat het ook is, tot dusver is alles slecht een complottheorie. Het is niet waar gebleken. De tijd zal ook een antwoord geven. Luisteraars, dat was het commentaar.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we beginnen het programma vandaag in geschiedenis met de gebeurtenis van vandaag, 22 mei. We beginnen met de 22 mei 1960. De aardbeving in Valdivia, Chili, veroorzaakte een tsunami van 10,7 meter. De aardbeving in Valdivia op 22 mei 1960 was de sterkste aardbeving ooit. Deze aardbeving vond plaats tijdens de dag en veroorzaakte een tsunami die Zuid-Chili, Hawaii, Japan, de Filipijnen, Nieuw-Zeeland, Oost, Zuidoost-Australië en de Aleute-eilanden in Alaska bereikte. Het epicentrum van deze aardbeving ligt in de buurt van Cañete, ongeveer 900 kilometer ten zuiden van Santiago. Deze aardbeving veroorzaakte een verwoestend tsunamigebied langs de kust van Chili, met golven tot 25 meter. De belangrijkste tsunami met een vloedgolven van meer dan 10 meters beweegt zich 10.000 kilometer van het epicentrum aan de overkant van Stille Ocean en vernietigt Hilo, Hawaii. Het dodental van de aardbeving en tsunami bedroeg ongeveer 5.700 mensen. We gaan verder met de gebeurtenis van 22 mei 1988. Het embargo van de Verenigde Staten tegen Iran begon.
De eerste Amerikaanse sanctie tegen Iran werd op 22 mei 1980 opgegeven, namelijk het begin van het economische embargo tegen de Islamistische Republiek Iran door de Verenigde Staten. De overwinning van de Islamistische Revolutie, die de regering Shah Pahlavi ten val bracht, die door Amerika werd gesteund, maakte dat Amerika niet in staat was zijn imperialisme in Iran voor te zetten. Daarom lanceerden de Verenigde Staten dit embargo, terwijl ze ook Irak uitdaagden om Iran binnen te vallen. Imam Khomeini verwacht dat het Iraanse volk nooit bang zal zijn voor dit embargo. Volgens hem zijn mensen die bang zijn voor het embargo alleen mensen die de economie en de wereld als hun enige doel in het leven maken. We beëindigen met de gebeurtenis van 22 mei 1990, de Unie van Jemen. Op 22 mei 1990 werd de Republiek Jemen uitgeroepen tot de eenwording van de Jemenitische Arabische Republiek en de Democratische Volksrepubliek Jemen. De voormalige president van de Arabische Republiek Jemen, Ali Abdullah Saleh, werd president in dit nieuwe land, terwijl de voormalige president van de Jemenitische Democratische Republiek, Ali Salim al-Bid, tot vice-president werd benoemd. In de 9e eeuw werd het noorden van Jemen geregeerd door het Ottomaanse Rijk, terwijl Zuid-Jemen werd geregeerd door Groot-Brittannië. Na de onafhankelijkheid van de bezetting verstijgde elke regio een afzonderlijke staat. Noord-Jemen werd de Jemenitische Arabische Republiek, terwijl het zuiden van Jemen dat werd gecontroleerd door de Marxisten, de stad van de Democratische Volksrepubliek Jemen vestigde. Sinds 1972 zijn de regeringen van de twee landen begonnen de mogelijkheid te bespreken om de Jemenitische staat te herinneren. Maar deze is pas 18 jaar later ontstaan. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in Geschiedenis.
Good. sabar, rinduku jaga, mengalirlah nestapa. Di simpang jalan, pandangan hampa, kau tetap ku puja. Laraku jaga.
Beste luisteraars, dat was het nieuws en het commentaar. En nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Indonesiaku gaat over de recente informaties uit Indonesische maatschappij en ook Indonesische regering. Veel plezier.
Voice of Indonesia.
De regering heeft 641 miljoen rupiah begroot om de economie te herstellen. De regering heeft 641,17 biljoen rupiah begroot voor nationaal economisch herstel te midden van de COVID-19-pandemie. Het programma is ontworpen om de vraag- en aanbodkant te stimuleren. De Indonesische minister van Financiën Sri Mulyani zei dat de regering op het gebied van consumptieve subsidies en sociale bijstand heeft verleend, met name aan de arme en kwetsbare mensen in het algemeen. De steun wordt verleend via het Family Hope-programma, voedselpakketten, werkkaart, kortingen op elektriciteitstarieven, sociale bijstand van Jakarta Metropolitan Area en niet-Jakarta Metropolitan Area en hulp in de vorm van voedsel en basisbehoeften. Sri Mulyani erkende dat deze steun niet in de plaats zou komen van de groei van de gezinsconsumptie die in het eerste kwartaal van 2020 aanzienlijk vertraagde. Maar het kan op zijn minst de daling van de hoeveelheid van consumptie voorkomen. Sri Mulyani voegde eraan toe dat de regering nog steeds bezig is met het revitaliseren van consumptieontworpen als de sociale beperkingen later werden versoepeld. Dit is in lijn met de ontwikkeling van COVID-19-transmissie die begint te worden gecontroleerd. Ze stelt dat de overheid een stimulans zal geven in de vorm van consumptie als aan deze voorwaarden is voldaan, die vooral gericht is op toeristische sectoren. Haar partij begint te ontwerpen met de relevante ministeries. Aan de aanbodzijde biedt de overheid ondersteuning zodat het bedrijfsleven de druk van een COVID-19-pandemie kan overleven en kan herstellen. De eerste focus, die Sri Mulyani noemde, was micro, kleine en middelgrote ondernemingen. Sri Mulyani benadrukte in principe dat bedrijfsinterventies erop gericht waren te overleven. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in het Nederlands programma. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons. Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Ontspannen op het strand terwijl u geniet de zonsondergang is altijd heel ontspannend om te doen in vakantie. Het klinkt gewoon, maar de zonsondergang op het strand van Tanjung Setia in het westen van Lampung is ongelooflijk prachtig. U moet 8 uur reizen vanaf Raden Intan Dua Airport van de Lampung om te genieten van de zonsondergang. Het strand van Tanjung Setia ligt aan het weststrand nabij het Bukit Barisan Selatan National Park, 273 kilometer of ongeveer 6 tot 8 uur rijden van Bandar Lampung stad. Al te veel aandacht heeft getrokken, worden zeegolven van Tanjung Setia door surfers over de hele wereld beschouwd als een van de beste ter wereld. Zelfs op een lijn met de bekendste surfspot, namelijk Hawaii. Het strand van Tanjung Setia ligt direct aan het pad van de grote golven van de Indische Oceaan, waardoor het een constante grote golf heeft. In tegenstelling tot die in Bali of Lombok is dit strand nog niet internationaal bekend. Tijdens het peak season van het surfen, dat loopt van juni tot augustus, kunnen de golven zo hoog zijn als 6 en zelfs 7 meter en uitrekken tot 200 meter, waardoor dat de beste plek is voor surfers. Een internationale surfwedstrijd heeft zelf enige tijd geleden in de strand plaatsgevonden. Dit evenement trok surfers uit 23 verschillende landen. Alle deelnemers zeiden dat de golven op dit strand de perfecte golven zijn voor de professionele surfers. Het heeft zag wild zand en overal in de kust te vinden is. Het uitzicht op de zonsondergang biedt het nog geen schoonheid naast de uitdagende golven. De rand van de strand van Tanjung Setia ook is versierd met wildjarige palmbomen, die een prachtig uitzicht en een ontspannend sfeer bieden die perfect is om op de golven te wachten. Ver van de rand en de woeste golven ligt een paradijs voor visliefhebbers voor de kust van Tanjung Setia. Van alle vissoorten is de gigantisch blauwe marlijn de meest bijzonder. De lokale bevolking noemt het iwatoho. Deze blauwe marlijnen kunnen wel tot 50 tot 70 kilo wegen en zijn tot 170 centimeter lang. Dat was het programma De Wonderen van Indonesië voor vandaag.
Ku ingin tahu, kau harus mau. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu. Jadilah engkau milikku selalu. Tanpa tersentuh, cuma aku. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta sehidup semati, jadilah engkau milikku selalu. Tanpa tersentuh, cuma aku.
Luisteraars, dat was De Wonderen van Indonesië en vervolgens komt het programma Diversen. Het gaat over de recente prestaties en ook de activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Dus de luisteraars, het programma Diversen van vandaag, getiteld Studenten van ITB is de 2020 Sneder Goegrien Asia Pacific Winnaar. Veel luisterplezier. Twee ITB-studenten van het studieprogramma Chemische Technologie 2016, Felicia Shelley en Vincent Octavian Kolika, die zich bij het STADA-team voegden, behouden de eerste plaats op de 2020 Schneider Go Green Asia Pacific Winner in april. Het evenement werd online gehouden vanwege de COVID-19 pandemie. Het starter team won het kampioenschap met het idee van gebouwen van de toekomst, die een systeem creëert dat de voedselverspilling kan verminderen en het retterende voedselverspilling kan omzetten in energie door middel van anaerobe spijsvertering. De energie kan dan worden gebruikt door dagelijkse behoeften, zodat deze duurzamer en zelfvoorzienend wordt. Het team gebruikt digitale transformatie om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om eerder verwaarloosd voedselverspilling te controleren. STADA systeem is een systeem dat gebruikers helpt om voedselverspilling te verminderen en de rest om te zetten in energie door inkomstenpatronen van voedselverspilling van restaurant of hotelsgebouwen te bestuderen en algoritmen te compileren met de hardware aan de staande systemen. Deze audit is nuttig om te laten zien welke kant van de voedselverspilling nog kan worden verminderd en geeft ook suggesties over hoe gebruikers voedselverspilling kunnen verminderen. Door kampioen te worden op het niveau van Asia-Pacific hebben Valley en Vincent het recht om door te gaan naar het wereldwijde niveau dat aanvankelijk zal worden gehouden op 3 tot 4 juni 2020 in Las Vegas, Verenigde Staten. Het werd echter vanwege de toestand van deze pandemie tot onbepaalde tijd aangepast. De jaarlijkse wedstrijd, georganiseerd door Schneider Electric, heeft als thema energiebeheer en energieefficiëntie met 4 hoofdcategorieën, waaronder duurzaam en toegang tot energie, gebouwen van toekomst, planten van de toekomst en netten van de toekomst. Beste luisteraars, dat was Diversen voor vandaag. Tot ziens!
Kepadaku.
nog steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en geeft u de informaties over de liedje.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje met de titel Roti Gambang, gezongen door Benjamin Shuaib. Dit liedje vertelt over typisch eten uit Jakarta en Semarang. De Betawi-bevolking noemt dit Roti Gambang, terwijl het in Semarang beter bekend staat als Roti Ganjel Rail. Roti Gambang is opgenomen in de beste brood van CNN.com. Dit brood heeft een vierkante vorm en is bruin, bestrooid met sesam en heeft een harde textuur. De combinatie van palmsuiker en kaneel geeft Roti Gambang een zoet en mild aroma. Vanwege de dichte textuur is het maken van Roti Gambang behoorlijk voelend. Dit brood is altijd een strijd geweest voor de mensen van Semarang tijdens de Doek de Ran viering. Het brooddistributiegebeurtenis in het midden van de traditie voor de Ramadan. In feite waren duizenden inwoners zelfs bereid om te verdringen om dit Roti Gambang te krijgen, omdat men dacht dat het lichaam zou kunnen versterken tijdens het vasten. De Roti Gambang inspireerde Benjamin Shuaib om van zijn verhaal een typische Jakarta kromong silofon muziek te maken. Oké, luisteraars, dit is Benjamin Shuaib met het liedje Roti Gambang. Veel luisterplezier!
Bot! Boti! Bot! Boti! Brot!
Abang tukang roti.
Sayenye. Tampangnya, tapi putih dalamnya, legitnya.
Abang ketelaluan, arang disuruh makan.
Kalau nyonya suka, pilih roti gambang.
Emangnya ayah disuruh main gambang, bang?
Bukan, biasanya suka nyanyi gambang, nyonya.
Masa iye?
Jangan gak ngakunya.
Tukerin yang lainnya. Ini hitam atasnya.
Hitam cuman tampangnya, tapi putih dalamnya, yahutnya.
Abang ketelalu.
Gambang.
Kalau nggak salah, ayah pernah ketemu si abang di mana ya?
Di mana ya?
Oh, kita pernah ngegambang berdua.
Iya.
Oh, Benyamin. Min, yeah. Mau jadi tukang roti sekarang.
Nasi.
Voice of Indonesia.
Putri akan menanggung
setuju karena aku sedang menderita rindu.
Anakku siate anelmu, jangan turun orang miskin akan meminangmu. Mukanya terlalu jelek dan berbau, kelamin kuning itu yang jadi namanya.
Oh ibu, dia yang kutunggu. Oh ibu, dia idamanku. Dia pula calon jadi menantu. Tidak bu, tidak salah pilihanmu.
Anakku siande-andelmu, jangan turun orang miskin akan meminangmu. Mukanya terlalu jelek dan berbau, kelamin kuning itu yang jadi namanya.
Oh ibu, dia yang kutunggu. Oh ibu, dia idamanku. Dia pula calon jadi menang.
Voice of Indonesia.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Jangan gak keburu. kandang lagi makan nasi yuk.
Pak Depok lewat jauh saya ngider.
Mana aja bang?
Gak dinyane jalan saya jadi keder. Tuh pilih deh seger-seger sayurannya. Sayur asem pasti jadi gacuannya.
Jus abang mane kentang sembilinya.
Tuh dibawa empok mesti jeli mate.
Mane sih lontong bakal campurannya.
Tuh yang nongol percis atas pembilinya. Sayur asem daun melinjo jadi tentrem pandang judul. Terima ini duit kembalinya.
Saya senang,
abang senang same-same.
Saling doa hidup rukun rumah tangga. Bang,
ya pak,
kagak ada barangnya bang.
Tadi saya bawa lebih gede deh pak, cuman udah layu saya buang.
Si abang udah lama nggak makan terong bang.
Tentrem panjang jodoh.
Sambil rukun rumah tangga, tawarin ajak mertue. Ini abang duit buat bayarannya.
Saya terima ini duit kembalinya.
Saya senang,
abang senang sama-sama. Saling doa hidup rukun rumah tangga.
Beste listeners, that was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld op frequentie korte golf 3325 kHz en website voinews.id en ook de applicatie RRI Play. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia en geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en ook subscribe maar ons op YouTube-kanaal. VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, kunt u naar onze e-mailadres sturen naar voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld. Ik ben Indah Herdiani. Tot ziens!